Dit is Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant.
Fijn dat je weer luistert naar Het Hertekamp, de podcast over de meest attractieve club van het Nederlandse betaalde voetbal. Want wie dit seizoen alle 36 wedstrijden van Cambuur bekeek, zag namelijk 141 doelpunten. En dat was bij geen enkele andere club het geval. Ja, mijn naam is Sander de Vries. Ik probeer er ook maar een positieve slinger aan te geven. Of niet dan, Jonathan Ploeg en René van der Wij?
Zeker, leuk aardig hoor.
He? Want voor doelpunten moet je dit seizoen in Leeuwarden zijn, René.
Ja, die maken ze wel. Alleen ze krijgen een beetje te veel tegen.
Volgens mij is dat het euvel van dit seizoen ook.
In de notendop kunnen we er wel mee ophouden, jongens.
Nou, druk maar op die stopknop. Ja. Eindtune, hup.
Waar voor je geld? Toch, Jonathan?
Ja, nou ja, goed, in die zin wel, ja. Maar ik denk dat heel veel mensen... Nee, je zag ook heel veel lege plekken, hè, afgelopen wedstrijd.
Ja.
Er waren iets van 8000 mensen. Tuurlijk, het was Koningsnacht. Maar dat in combinatie met het feit dat het natuurlijk... Zo op voorhand dachten, er is tegen Dordrecht toch weinig te halen... op basis van de afgelopen maanden en weken, op basis van het hele seizoen. Zegt ook wel veel.
Was jij wat dat betreft dan ja positief of negatief verrast over dat 3-3 gelijkspel, Jonathan?
Ik dacht, ze gaan lekker van start. Ze gaan in ieder geval van start om te winnen. Hè? Speelde aanvallend met Mercera. Ja, jij komt straks met de tactische analyse, maar met Mercera als enige verdedigende middenvelder. Daarvoor die andere twee. Het was leuk, frivol voetbal. Natuurlijk geen schoonheid om naar te kijken. Maar het leverde eindelijk wel weer eens wat doelpunten op. En ik denk dat dat alleen al een verademing was ten opzichte van de vorige periode. Dat ze er ook in slaagden.
Maar als je het hebt over, laten we zeggen, een aanvalsplan, vastigheden, misschien ook wel vertrouwen. Was Dordrecht toch echt verder, toch? Nee?
Ja, die vonden elkaar wat makkelijker. Maar ik vond dat die ook wat meer wendbaardere en technische spelers hadden. Die waren heel lichtvoetig en die draaiden zo weg.
Oh, die Sebaoui, die linksbuiten.
Ja, zeiden we vorige week al, hè? Oh.
Nou ja, er waren wel meer. Er waren ook de rest buiten die donkere jongen, die vond ik ook wel aardig. En ja. Nou ja, weet je, daarin zie je wel, ik vond de 4-3-3 gaf Cambuur iets meer houvast, iets meer stabiliteit, wat meer zekerheid van duidelijkheid. Ja, de eerste 20 minuten ging het eigenlijk wat heen en weer. Dat ik dacht van, jeetje, wat zijn we nou eigenlijk naar te kijken? Zijn we nou naar goed voetbal te kijken of is het heel erg druister? Het was heel druk.
Pingpongvoetbal.
Nou ja, een beetje heen en weer.
Nou, goed was het niet echt.
Nee, het was niet goed. En nou ja, goed. De goal,
vermakelijk wel.
De goal van Ulrik is die vermaakt, of die valt wel op een goed moment. Hè, keepertje, nou ja, zat er niet goed bij. Nee. Voor mij wel.
Brij wilde hem schieten, zei hij
zelf
na afloop.
Schieten. Ja, nou goed, maar weet je, als spits moet je er staan.
Het moet meezitten.
Nou, dat zie je inderdaad. Dan kom je 1-0 voor en dan denk je, weet je, fijn. Maar goed, ik had wel het gevoel dat iedere aanval van Dordrecht ook wel gevaarlijk kon worden met de jongens voorin. Want die waren toch wel aardig leep. Van die spits vond ik tegenvallen. Ik vond dat...
Krivak, jongen.
Ja, centraal achterin hebben ze het gewoon heel goed bespeeld. Hè, ja. En ik vond dat je daar nog wat meer 1-op-1 durfde te spelen. Zodat je aan de zijkanten wat meer rugdekking kon geven.
Want, had moeten spelen, bedoel je?
Ja, tuurlijk. Ja, want precies, die spits die doet eigenlijk alles in de bal. Ja. En die kan alleen koppen. Ja. Hè, en als je hem buiten de 16 houdt, dan vind ik hem al niet meer gevaarlijk.
De Marinus Dijkhuizen van Dordrecht.
Ja, zo kan je het misschien wel zien. Ja. Hè? Ik vond hem, nou, dat hebben ze die jongens centraal gewoon goed gedaan. En ja, ze hadden de handen gewoon vol aan de buitenspelers.
Ja, ze kwamen veel door over de flank inderdaad. Ja. Hè? Ja.
En toch, Ottersen, die hield zich wel aardig staande tegen Sebaoui, dat toch een van de beste linksbuitens van de KKD is, toch?
Ik vind dat Ottersen gewoon het lichtpuntje is van dit seizoen. Gewoon hoe hij zich manifesteert, ook tegen zo'n speler. Hè? Iedereen weet dat hij gevaar heeft, dat hij naar binnen komt. Een paar keer met een goede bloktackle. Hij kwam er dit keer iets minder aanvallend overheen. Misschien was dat ook wel het plan van, nou ja, weet je, blijf maar in de gaten houden. Want in omschakeling was Dordrecht echt gevaarlijk. Nou, ik vind dat hij gewoon een prima wedstrijd heeft gespeeld tegen Sebaoui.
Nou ja, laten we de scouting van Cambuur wat dit betreft dan ook de credits geven. Want ze hebben de afgelopen jaren voornamelijk hoogbejaarde voetballers naar Leeuwarden gehaald. Met ja. Mahi, Rienstra en nu Vitor Wormgoor als exemplarische voorbeelden.
Ja.
Maar deze hebben ze wel goed gezien. Smant, die wil ik ook even uitpikken, Jonathan. Want die speelde ook wel een aardige pot, toch?
Ja, en dat ook in de wetenschap dat hij eigenlijk... Nou, het was echt de dag voor de wedstrijd nog maar de vraag of hij ging starten. Henk de Jong wist het zeker niet. Maar ondanks die pijntjes is kennelijk, waarschijnlijk volgens mij in zijn knie, even te goed houden. Maar ging dat best redelijk, vond ik. Voorgaand was altijd het verhaal, hij moet eigenlijk een ervaren speler naast zich hebben. Nou ja, Bergsma bijvoorbeeld, ervarener. Of een Vita Wormgoor, daarom hebben ze hem natuurlijk gehaald, om Smant ook weer naar boven te halen. Zo rendeerde Smant natuurlijk ook aan de zijkant van Schouten wel eens.
Ja.
Dat was dus dit seizoen niet het geval. Maar ik vond hem goed spelen inderdaad.
Ja. Ik denk ook dat de spits wel meewerkt in het verdedigen van Smante. Ja. Want dit is geen loper. En daar heeft hij nog wat moeite mee. Maar dit is een jongen die kan je doordekken. Je weet zijn eerste aanname dat je ervoor kan komen. Hij kan wat meer kleunen. Ik denk dat hij daar nog iets sterker is als Tony Jonker. Want ik had ook op een gegeven moment wel misschien verwacht dat hij wat minuten zou maken. Maar nee, ik denk dat Smant in die zin, eerste helft, kan hij zijn eerste helft belonen met een assist. Alleen ja, Smit die schiet hem naast.
Zo, was een goede bal. Maar ook wel
Je loopt wel dip. Ja, hij moet hem maken. Alleen goed, ja, weet je, dat zou wel mooi voor Smant zijn geweest. Ja.
Hey, en die Mekera, René. Want we hadden het er al over, Jonathan benoemde het. De 6 in het spel van Henk de Jong tegen SC Dordrecht. Ja, wat
nou, eigenlijk is het volgens mij meer een backspeler, een rechtsback. Alleen ze proberen er wat mee uit.
Fysiek sterke jongen.
Nou ja, maar dat heb je misschien op dit moment ook even nodig op het middenveld. Je hebt power nodig, je hebt lengte nodig. Nou ja, je ziet ook wel dat hij op een gegeven moment had hij de eerste helft onderschepte die een bal en dribbelde die even twee man voorbij. En dan rustig lekker tussen inspelen. Ja.
Zonder schroom.
Ja, goed. Ja, misschien is dat ook het onbevangen wat we nu even nodig hebben. Maar het viel me zeker niet tegen. En ik ben nu ook benieuwd of hij dan kan blijven staan.
Ja. Leuke jongen trouwens. Ik sprak hem voorafgaand aan de wedstrijd. Ik wist dat hij zijn basisdebuut zou maken. Ja, dan kom je er ook achter dat zo'n jongen, zeg maar...
Een bijbaantje.
20-jarige jongen, komt van Alphen en Boys hier in Leeuwarden wonen 2 jaar geleden. Speelt bij de onder 21. Beseft zichzelf, ik kan niet rondkomen alleen van dit amateurcontractje. Dus om een boodschap te kunnen betalen en mijn kleren te kunnen betalen, moet ik toch wat geld verdienen. Nou, hij vindt in de auto zitten leuk. Meldt zich aan voor een baantje bij DHL. En rijdt 3 avonden per week pakketjes door de Leeuwarden omstreken. Ja, dat is toch dat heeft toch wat. Ja.
Best een mooi verhaal. Kleine kritische kanttekening. Ik vond wel bij 2 van die tegengoals van Dordrecht. Toen stond hij met de handen op de rug. Hè. Toen dacht ik even dat Sven Kramer in het Kambi Stadion was gearriveerd.
Nou ja, vooral die ene die... voor mij was het de 3-3. En dat is dan... Dan kijkt hij nog iets te veel naar de bal. En misschien is dat ook omdat hij nog niet die positie eigen is. Maar ja, goed. Moeten we het dan kwalijk nemen. Ik denk dat we dan ook anderen misschien wat kritischer kunnen benaderen. Want ja, weet je, zo'n jonge staat er voor het eerst. Speelt bij Vlagen goed. Alleen ja, het is wel gelijk kassa op dit niveau. En daar zal hij zich in moeten gaan verbeteren.
Maar laten we eerlijk zijn, hij vult de positie nu al beter in dan Van Mullum dit seizoen überhaupt heeft gedaan.
Ja, dat denk ik wel.
Iets meer voetbal.
Maar het is nog maar 1 wedstrijd, dus ik vind het nog wel wat kort. Maar wat ik zeg, hij heeft lengte, hij heeft fysiek, hij heeft power. Nou ja, goed, als je simpel blijft spelen op die positie, gewoon wel vooruit blijft voetballen. Van Mullum speelt dan vaak ook terug. Dat heb ik met Van Kamen ook. Altijd even snel terugdraaien of een balletje breed. Maar je mag ook best wel eens vooruit spelen, weet je. Dan sla je linies over. Volgens mij komt onze grote vriend Balk weer terug. Dus er zal 1 afgaan. Ja, ja. Ja, en wie wordt dat dan?
Ja, ik ben benieuwd. Beantwoord hem maar eens.
Ja, nee, Smit, dat is je topscorer, daar blijf ik bij. Maar daar komen we straks nog wel op, want die heeft nog een beetje... Nou ja, aan zijn aanname moet hij nog even gaan werken. Daar gaan we het ook nog wel over hebben. Want heel veel die zijn toch negatief over hem. Maar ik vind het nog steeds, en ik blijf erbij, dat is onze beste spits. Want ik vond hem ook gewoon goed voetballen. Ja, Breij is toch wel degene die een stukje
energie levert. Hij brengt het gif en het energie.
En die kan rechts, maar die kan ook op het middenveld. Eigenlijk op het middenveld is hij nog beter.
Maar hij heeft ook de juiste diepgang. Ja, precies.
Ja, dus als ik echt zou moeten kiezen, dan had ik misschien wel gezegd, dan zet ik Breij erbij op het middenveld en dan gaat Verkaan eraf.
Ja. Zo, en jij, Jonathan?
Wat zei je?
Wat zou jij doen? Want Balk, ja, ik zou hem toch maar opstellen.
Balk moet je, want met Balk had je deze wedstrijd 100% gewonnen.
Dat denk ik ook.
Met de diepgang. Want er lag heel veel ruimte. En Breij heeft het heel goed ingevuld. En 2 assist. En die heb je gewoon nodig in je elftal. Dus daar ga je gewoon plek voor maken. Denk ik, mits hij fit is. En hij heeft nu 3 kwartier gespeeld. Dus dat zal van de week misschien 60 zijn. Ja, en met Balk erbij. Ja, tegenstanders gaan daar toch rekening mee houden. Rode JC, weet je, die moet vooruit spelen. Ja, dan krijg je heb je hem gewoon nodig. En ik denk dat hij aan de zijkant prima kan spelen.
Ik zou Balk rechts zetten inderdaad en Breij achter. Alleen dan is de keuze, wie wil je slachtoffer? Is het Van Kaam of De Jong?
Of De Jong. Ja. Dat kan niet anders. Want je moet wel met een echte, vind ik, een defensief ingestelde speler spelen. En nu heeft hij het goed gedaan. Dan zou het zonde wezen dat je hem weer gaat slachtofferen. Precies. Ten koste van 1 van die 2.
Precies. Natje komt ook terug, hè?
Misschien. Ja, Natje misschien ook, ja. Dan, ja.
Verder De Jong.
Wat zei, nou, die laat Bleekjes. Ook niet gigantisch veel zien, hè? Nee.
Beetje bleek, beetje bleu.
Kansen die hij krijgt gaan er over het algemeen niet in. Ja, op die positie moet dat toch wel.
Breij gaat meer scoren dan beide.
Ongetwijfeld.
Ja, ja, want moet Cambuur nu alles aan doen om dat aflopende contract van Michael Breij toch maar te gaan verlengen, Jonathan? Wat vind jij?
Kijk, hij heeft hier nu. Hij is volgens mij bezig aan zijn 5e seizoen.
Ja, hij is de oud-gediende in deze selectie.
Hij is de oud-gediende inderdaad, terwijl hij volgens mij nog maar 27 is. Dus zo oud is hij eigenlijk zelf ook niet. Kijk, ik vind als die jongen wil blijven, doe hem een aanbod. Doe een poging. Maar ik heb het idee dat hij zelf ook wil vertrekken. Hij sorteerde daar in het interview na afloop van de wedstrijd ook al op voort. Ik zei van, laten we namelijk... Ze hadden zich voorgenomen om van de laatste twee thuiswedstrijden nog iets geweldigs te maken. Hè, om 6 punten te pakken. Hij zei, dan sluiten we het in ieder geval mooi af. En toen zei ik van ja, dan sluit jij het persoonlijk ook mooi af. Toen zei hij, ja, daar wil ik niet al te veel over zeggen. Maar die laatste wedstrijd wordt voor mij waarschijnlijk wel een emotionele. Nou, en dat zegt wel voldoende. Hè? Ja, kijk, die jongen wil natuurlijk gewoon nog een avontuur elders. Is het niet in het buitenland dan misschien elders in de...
Ja, maar het is gewoon een maat van Paulus en van Stevens. Nou moet je kijken waar die zitten.
Precies. Lekker toch? Ja, andere precies. Kant van de wereld, al het ja, mooie weer. Weet
je, en daar kan Cambuur gewoon als met budget gewoon niet tegenop. En hoe belangrijk die ook is. En ze zullen hem echt wel willen houden. Alleen ik denk dat hij toe is aan het nieuws.
Ja.
Vraag van Jorrit. En dan komt hij, René.
Ja.
Ik snap het enthousiasme rond Ulrikus niet helemaal. Ook bij René niet, zegt Jorrit. Hij presteert namelijk al 2 jaar ondermaats. Ik heb het over Ulrikus, hè, niet over jou. Dan is het toch klip en klaar. Niet goed genoeg. Verlengen zou er toch geen punt moeten zijn.
Ja, nee, goed, weet je, dat zei ik net al. Ik vond hem echt gewoon goed spelen. En ik had op een gegeven moment discussie met supporter, met Mark Kleefstra.
Met Jorrit?
Nee, Jorrit heb ik nog niet gezien. Die kan volgende week wel even langskomen. Okay. Maar met Kleefstra. En die zei ook, ik snap het niet. Want dit is een gewoon ondergewaardeerde speler. Als je hem maar bedient. En nu is hij in de box. Ja, en dan staat hij er ook 2 keer. En ik vond hem ballen vasthouden. Je kon op hem doorvoetballen. Hij kan doorkoppen. Alleen hij oogt flegmatiek. Ja. En hij oogt nonchalant. Maar die jongen, die kan technisch... Qua aannames is hij gewoon het beste.
Hij legt de balletjes terug.
Als jij zag wat hij de eerste helft deed. Ja, en je hebt het nu over de 16 meter. Maar hij liet zich ook veelvuldig uitzakken naar de zijkanten. En daar passeert hij de een en de ander met de passeerbeweging. Natuurlijk,
hij moet, veel meer onbevangen spelen. En weet je, het vertrouwen krijgt hij wel. En ook nu weer. Hij staat gewoon voorlopig op 11 goals. En dat gaat straks richting de 15. En ik vind dat in dit elftal, wat gewoon moeizaam draait. Wat ook nog vaak op eigen helft rondom de middenlijn gaat spelen. Waar je hem eigenlijk liever niet wil zien. En dan nog tussen de 11 en 15 goals maken. Ja, dan vind ik dat nog wel best wel netjes. Want ja. Hij heeft 1 kansen gemist. Die had hij gewoon kunnen maken. Oké, daar kan je wat van. Daar kan Jorrit ook wat van zeggen. Hè, want dat is ook kwaliteit. Hij had er meer kunnen maken. Maar moet je kijken wat er om hem heen loopt.
Precies.
Wat voor voorzetten krijgt hij? Hoe wordt hij aangespeeld? Hij krijgt soms van die ziekenhuisballen. En dan moet hij er maar wat van maken. En dan lijkt het dat hij niet kan aannemen. Ja. Maar goed, ik vind wel, ja.
En misschien, Milan Smit, we hebben vaak benoemd dat hij de penalties geregeld inschiet.
Ja, hij heeft toen 1 gemist en toen mocht Smit ze nemen. Maar ja. Wat nou als hij die eerste had gemaakt?
Ook dat. Maar misschien dat Smit ook de velddoelpunten die hij heeft gemaakt ook wel mede te danken heeft. Daarvoor zou je ze allemaal moeten gaan analyseren. Omdat Robert Ulrikus ook in de buurt is en fungeert als bliksemafleider, toch?
Nou ja, je zag gewoon het verschil tussen Smit en Ulrikus heel duidelijk vrijdag in de aannames, in de balaannames.
Ja, maar ook een slimmigheid.
Ja, maar 3 keer een bal aannemen, die gaat gewoon over de zijlijn.
Ja,
en Ulrikus houdt hem gewoon bij hem.
Milan Smit heeft gewoon harde voeten, dat zie je gewoon.
Daar moet hij wel aan gaan werken.
Ja, precies.
Dat vind ik wel. Dat is een stukje techniek. Want lopen en draven, dat kan hij wel. Ja, in zijn omschakeling. En dan komt de eerste goal dan ook weg. Hij laat hij te makkelijk zijn man weglopen. Hij moet gewoon daar veel meer in dienst van het elftal spelen. Ook al speel je aan de zijkant. Je weet, de backs komen eroverheen. Ja, weet je. Je kan niet alleen maar balletjes gaan afwachten op de helft. Je moet investeren in jezelf. En hij loopt ook heel veel. Alleen je moet dit soort dingen wel. Je moet elkaar daarin wel helpen. Want je ziet ook op een gegeven moment. Volgens mij was het Van Kamer of Polder. Ja, weet je. Hij moet met zijn man meelopen. Hij mag gewoon een vrij voorzet geven. Terwijl je weet, hij gaat komen.
Ja.
Nou ja, dan ben je al te laat.
Vraag van Snijderman, Jonathan. Van der Water, die maakt redelijk wat speelminuten bij PEC Zwolle. Niet verkeerd voor zijn transferwaarde, vermoed ik. Enig idee, wat kan men met hem wil sowieso verkopen deze zomer? Of zien ze toch nog een rol voor hem weggelegd komend seizoen?
Ja, hij heeft ook nog gescoord afgelopen weekend.
Ja,
hè?
Belangrijk ook nog voor PEC.
Ik zag een interessante interview na afloop inderdaad. Hè. Er werd hem ook nog gevraagd naar zijn doorlopende contract bij Cambuur. Hij zei zelf, ik heb nog niks gehoord van de club. Dus in principe moet ik mij in de voorbereiding weer melden. Maar de geluiden vanuit de club klinken wel dat ze hem het liefst willen slijten. En zo nodig ook misschien een scheurtje door het contract doen. Zodat ze hun verlies nemen, maar wel van het salaris af zijn.
Ja, wat een verlies, ja.
En dat biedt natuurlijk... ja, dat was de aankoopsom. Ja. Dat biedt natuurlijk, als je dat salaris kwijtscheldt, biedt natuurlijk ruimte voor aanvullende versterkingen. Waarmee de trainer volgend seizoen het wel kan vinden.
Hoe zien jullie de overgang van... Sipke Hulshoff en Arne Slot naar Liverpool, vraagt Aaron. We kunnen wel een huurspeler gebruiken. Nou ja, dat lijkt me een understatement. En is er wellicht een doorverkooppercentage? Houden we er ook nog wat aan over? Volgens mij doelt Aaron hiermee op de jeugdspeler. Maar laten we gewoon de vraag bij Slot en Hulshoff houden. Ja, nog niet zo lang geleden. Jij volgde MFC nog, Jonathan. Maar ja. René, jij was het denk ik ook wel destijds wel betrokken bij dat die twee mannen hier rondliepen in Leeuwarden. Ja, ja. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Want het is natuurlijk echt bizar dat het technische duo van Cambuur, het trainersduo van nog maar een paar jaar geleden, van ja, de volgende seizoen gewoon de scepter zwaait op Anfield Road.
Bijzonder.
Ja,
ja, maar weet je,
11 miljoen euro voor een trainer.
Ja, maar de prachtigste, een van de prachtigste clubs in Engeland waar het leeft. En bij Cambuur.
Cambuur in het groot.
Ja, maar heel groot. Heel groot. Nou, maar Slot, die was assistent en met Van Heijden. En Sipke, die kwam zich gratis aanmelden in die zin. Want hij moest coach betaald voetbal, moest hij ergens stage lopen. En sindsdien hebben ze gewoon heel goed contact gehouden met elkaar. En ik denk ook, want ik heb het wel eens vaker gehoord, van Hulshof moet hoofdtrainer worden. Ik denk dat Hulshof juist deze rol het beste is.
De ideale assistent.
Die moet je niet hoofdtrainer maken, maar die moet je veldtrainer blijven houden. Nou, en Slot, als je zag hoe die over voetbal nadacht en hoe die het voor elkaar kreeg. Vormen op het veld, trainen, maar dan ook in wedstrijd terugkrijgen. Nou ja, dat is een hele ontwikkeling gegaan en dat heeft hij doorgezet bij AZ. Nou, dat heeft hij doorgezet bij Feyenoord. Nou ja, ja,
super knap.
Dan is het wel knap dat zo'n club ook aan de hand van data bij zo'n trainer terechtkomt. En ja, en dan als jij goed klikt, dan neem je vaak een trainer en je assistent neem je mee. En nou ja, Reine, die ging natuurlijk al naar Feyenoord. En ik kreeg via al wat te horen dat Reine en Slot, dat zijn echt maatjes van elkaar. Hè, die komen uit Zwolle allebei.
Reine gaat ook mee.
Die had al, als hij weg zou gaan, want hij zou vorig jaar al, kon hij naar Duitsland volgens mij, Slot. Daar was hij mee bezig. En Reine gaat niet zomaar 4 jaar contract van Cambuur in de prullenbak gooien en dan 1 jaar naar Feyenoord en dat, hoe heet die, dat Slot weggaat.
Die is toegezegd gekregen.
Dat 100% dat hij mee zou gaan. Dat is besproken. En dus ik sta er ook niet raar van te kijken dat hij nu meegaat naar Engeland. Want ja, wat moet Reine zonder Slot bij Feyenoord nu nog?
Precies. Ja. Denk ja, ik vind het wel een mooie stap. Dat ze het verleden hier in het noorden hebben liggen. En nu bij zo'n club aan de slag.
Nou ja, vooral Hulshof. Hè. Kijk, die heeft er nog bij BCV Bergen is die trainer geweest. Ja. En toen heeft hij zich opgewerkt. Kijk, Slot die heeft hier misschien. Die komt eigenlijk uit de regio Zwolle. Heeft hij hier nog eventjes als
assistent
geweest.
Die kwam toch via Gerald van de Belt. En
ja,
de
zo is het.
Hier.
Ja. Dus als je echt uit het noorden dan want hoe lang is Slot die trainer geweest? Assistent? 1-2 jaar?
Ja, ietsje langer volgens mij. Hij heeft volgens mij in totaal 3 jaar gewerkt. Waarvan eerst jaar bij de belofte. En daarna ging hij ook als assistent naar het eerste. Dus, en toen werd hij al vrij snel samen met Sipke Hulshof de interim trainer.
Ja, dus eigenlijk Hulshof, daar moeten we wel trots op zijn, denk ik. Ja. Ik vind dat echt bijzonder knap.
Ik weet het nog goed, hè, dat niet zo heel lang geleden. Ja, nou ja, een jaar of 10 zal het geleden zijn. 15 wellicht. Toch ook alweer lang. Ik loop ook al even mee. Maar toen.
Oud.
Zo, inderdaad. Maar toen was het bij VV Berchem. Ja. En maakte ik daar een stukje. En was Sipke Hulshof daar de trainer van. Ging het over Klaas de Boer, de spits van Berchem. Ja, en als je hem dan zijn carrière volgt, continu stap hebt gemaakt.
Hij is toen nog ergens naar de Zandbak geweest.
Ja, heel even. Maar hij heeft ook gewoon periodes gehad dat er gewoon echt geld bij moest. En dat hij allemaal dingen vrijwillig heeft gedaan bij allerlei clubs. Om continu gewoon die vlieguren te maken.
Nee, maar hij is nu ook bij Feyenoord. En dan zie je hem af en toe nog even ronddartelen in de pastorie in Leeuwarden om een biertje te drinken. Weet je, het is een hele normale jongen gebleven.
Ja.
Dat vind ik ook wel knap hoor. Gewoon een beetje. Normaal staat in.
Dat zal denk ik volgend jaar wat minder zijn, denk ik.
Nou, dan komt hij misschien wat minder vaak langs. Maar als hij er is, dan gaat hij waarschijnlijk echt wel erheen.
Dan gaat hij naar de pastry.
Nou, dat denk ik wel.
Hey, maar iemand anders die naar Liverpool is geweest, is Henk de Jonge. Afgelopen weekend. Henk de Jonge heeft een tripje gemaakt naar de club die hem had uitgenodigd. Want hij kreeg toen een uitnodiging van Jurgen Klopp en Pepijn Leinders.
Toen hij met die kiezen zat.
Precies, die mooie video met het shirt. Hè, ja. Van kom het hier maar ophalen en krijg je een rondleiding, et cetera. Nou, daar is hij op ingegaan. Hij vloog zaterdag. Ik weet niet of hij tot en met zondag is gebleven. Maar goed, ze gingen in ieder geval eerst naar Manchester en naar Liverpool. Volgens mij hebben ze geen wedstrijden bekeken. Maar ze hebben wel voldoende afspraken gemaakt en genetwerkt met de beide jeugdopleidingen. Want daar draaide die trip nu voornamelijk om. In plaats van in eerste instantie de uitnodiging, zeg maar.
Ja.
Ze denken, we gaan netwerken. Want ja, met het nieuwe stadion in aantocht. Met het echte gras volgend jaar. Met de beleving in het stadion. Waar clubs. Clubs als Liverpool en Manchester United misschien hun jeugdspelers wel willen stallen, zei hij. Hij zei, dan is het maar goed om te netwerken. En we gaan kijken wat eruit komt. Of er iets uitkomt. Een paar weken geleden is Lamboy ook al naar City geweest. Hè, om daar de onder 21 te bekijken.
Ja.
De laatste wedstrijd van het seizoen was dat volgens mij. Om die jongelingen nog te bekijken. Dus ja,
cool, wie positieve weet. Verhaal over die Lamboy, man. Echt.
Hij heeft gewoon heel veel connecties in het wereldje gelegd in de afgelopen jaren. Hij is natuurlijk al heel lang scout geweest, hoofdscout geweest bij diverse clubs. Hij bezoekt veel wedstrijden, hij heeft heel veel gekeken inderdaad. En er is ook heel veel genetwerkt. En ook in de keukens gekeken bij clubs als City dus. Inter had hij het over. Weet je, dat soort clubs, Arsenal.
Ja, maar vooral dat hij echt ontzettend veel spelers kent. Ik sprak gisteren nog een zaakwaarnemer. En dat is toch een grote zaakwaarnemer in Nederland. En die, daar hadden we het ook over Cambuur en Lamboy. En die zegt ook van, noem een speler op. En hij weet bij wijze van spreken meteen zijn geboortedatum. Gewoon van de vijver waaruit Cambuur moet gaan vissen. In de KKD en onderkant Eredivisie. Ja. Ze zijn enorm gedreven gozer te zijn die echt heel goed weet welke kant hij op wil, meer wil gaan werken. Nou ja, hij heeft ook al geschreven met data, met echt op basis van ratio. Ja. En dat zijn wel geluiden waar je natuurlijk als supporter van de club, denk ik, wel vrolijk van wordt, toch?
Zeker. Als je wat hebben we in het verleden gehad? De Roesnaks van deze wereld. Dat zijn wel spelers die je hier weer wil zien, hè? En die in elftal ook met de manier waarop Henk wil spelen vooruit kunnen helpen.
Hey jongens, over 2 weken zegt Remco Metselaar is waarschijnlijk de laatste wedstrijd in het oude stadion. Hoe zien jullie een perfect afscheid met elkaar? En vooral deze plek. Nou René, jij hebt hier heel wat uurtjes rondgebracht. Wat moet er gebeuren? Willen de tranen bij jou over de wangen rollen?
Nou, dan moet er wel heel wat gebeuren. Oh. Maar
wat dan?
Zo emotioneel ben ik niet. Nee, maar goed, ook toen ik mijn afscheidswedstrijd speelde, ja, daar gaat wel wat door je heen. En dan ben ik nog maar een speler. En moet je nagaan als je hier 30, 40 jaar lang supporter bent.
Ja, op de tribune, alles hebt meegemaakt.
Ja, dus weet je, er zal een sfeeractie komen van hier tot Tokio. Er zal vuurwerk zijn. Hopelijk slaat het op de spelers dat ze nog 1 keer alles kunnen geven. Want je wil eigenlijk, je moet afscheid nemen met een overwinning.
Anneke Douwman zou wel afgestoft worden.
Ja, nee, maar van alles wat.
En letterlijk, figuurlijk.
Ja, weet je, het is gewoon een troostloos jaar op dit moment. Want als je had gewonnen, had je gewoon op 2 punten gestaan. Ja. En dat bedoel ik nou de hele week al te zeggen. Als je gewoon doorgaat met wat je doet en je had gewoon gewonnen, had je op 2 punten gestaan. En had iedereen weer voor die play-offs gegaan. En nu speel je gelijk en is de afstand gewoon te groot. En zo zie je maar, er zijn altijd kansen en er blijven kansen. En nou ja, dan vind ik wel dat sommigen te makkelijk eraan overstaan. Nou ja, weet je, het seizoen is al klaar. Dat was dus niet zo.
Nou ja, wie weet dat er allemaal nog georganiseerd gaat worden. To say goodbye, opera gezongen op de midline. Zo zie ik het voor me. Ja. Wat jij, Jonathan?
Een theatershow, hè, in juni.
Oh?
Over de club.
Oké. Okay.
Zit ik in.
Daar zit jij in?
Ja, moet ik ook heen.
Ga je een liedje zingen?
Nee.
Oh.
Nee, anekdotes vertellen.
Wel leuk.
Met allemaal oud-spelers. Ik weet onderhand.
In de harmonie is dat?
Ja, Leonard van Utrecht. En al die oud-spelers hebben ze echt fantastisch voor elkaar.
Oh, leuk man.
Ja. Ja, dus het is... eigenlijk kom ik niet. Want ik ga die nacht vliegen op vakantie.
Oh.
Maar hier maak ik wel even tijd voor. Dus dan gaan we in 1 keer door. Ja. Maar dat was volgens mij een happening. De kaarten waren zo uitverkocht. En
wanneer is het, René?
Het is volgens mij iets van... 10 juni of zo.
Okay.
18 juni. In juni.
Maar weet je, die kaartjes ook, die kosten 1964. Dat komt weer, komt weer terug in Cambuur. Ja. Voor mij wordt dat een fantastische avond met heel veel supporters.
Bijzonder inderdaad. En het stadiondossier.
Ja, want je hoort er weinig over.
Je hoort er zo weinig over.
Ja.
En het is ook zo apart dat de club die laatste wedstrijd niet aankondigt, groots, als de laatste wedstrijd in het oude stadion.
Als een grote toch moeten, als jij weet dat je naar het nieuwe stadion en je gaat daar beginnen, dan had je dit toch naar buiten gebracht.
Ja.
Want dit wordt de laatste wedstrijd.
Maar ik denk dat daarin de crux hem zit, dat ze het simpelweg nog niet weten.
Nee, wanneer ze in het nieuwe stadion trekken, bedoel je?
Ja.
Precies. Dat is al een dingetje.
Geen absolute zekerheid hebben dat ze die competitiestart van volgend seizoen halen. Om dan in het nieuwe stadion te
zijn.
Er zijn
diverse scenario's. Hè. Eén scenario, wat in ieder geval niet kan, volgens mij, is volgend seizoen nog in het Cambuur stadion spelen. Omdat het is afgekeurd. En dan moet je er x aantal...
Dan kan je misschien zeggen, van de eerste 2, 3 wedstrijden wil ik uitspelen.
Dat kan niet. Nee. Je kan alleen aanvragen of je de eerste wil uitspelen. Nou, dat zou Cambuur ongeheid doen. Ja. Dan speel je daarna thuis. Dan kan je daarna wel 2 uitspelen. En dan zit je volgens mij al met de interlandbreak.
Ja. Dus dan zou je in principe van de eerste 6 weken 1 in een thuiswedstrijd moeten spelen. Ja. En dan heb je wel meer tijd.
Ja, en dan zou je die thuiswedstrijd dus in een ander stadion moeten spelen. Ik zeg maar even bij FC Groningen bijvoorbeeld.
Ja, of FC Emmen.
Of FC Emmen. Kunstgras kan weinig kwaad.
Ja.
Kijk, maar dat viel me dus op dat ze dat niet aankonden als de grootste laatste wedstrijd in het stadion. Episch, weet je wel. Maak er een groot feest van. Er is weinig over bekend. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat ook gaat vorderen. En dat kan natuurlijk te maken hebben met dat ze in theorie nog de play-offs kunnen halen. Want dan heb je het bij voorbaat aangekondigd.
Ja, maar dat denk ik niet.
Nee, ze gaan die play-offs niet halen.
Nee, maar precies wat jij zegt inderdaad. Ja, ik denk dat het daar niet mee te maken heeft.
Nee, dat denk ik ook niet.
Waren er nu toch al lang van die campagnes gestart, zou je zeggen?
Ja, nou ja, dat lijkt mij dus ook inderdaad. Ja. Kijk, wat wel bekend is, dat de kantoren in ieder geval de komende maanden van het volgende seizoen nog op het oude stadion blijven. Waarschijnlijk blijven ze daar ook nog, of is in ieder geval de optie om daar te blijven trainen op dat veld.
Ik heb ook al gehoord dat ze zo bij Frisia gaan trainen.
Bij Frisia?
Lac Frisia, dat daar een veld vrijkomt, dat het onder beheer van Cambuur gaat komen en dat ze daar willen gaan trainen. Dan kunnen ze op het fietsje over de weg heen van het stadion naar Frisia. Dat is het dichtstbijzijnde.
Ja, kan ook de andere kant op. Complex van Leeuwarden Zwaluw.
Ja, maar dan moeten
er zijn ook verhalen over.
Ja, daar mikken ze op, hè, om dat op termijn daar te doen. Dat is volgens mij de grote wens van de club. En dan hoef je vanaf de andere kant het Stevenson viaduct over te fietsen.
Klopt.
En daar willen ze volgens mij inderdaad ook, jij weet er meer over, het nieuwe trainingscomplex. In de ideale wereld, ideale verre zicht van Cambuur, zou daar dan het nieuwe trainingscomplex
zouden ze dan mede faciliteren, een veld bijvoorbeeld. Maar dat moet natuurlijk helemaal in overleg met die sportverenigingen. Maar dat wordt nog vervolgd. De optie is natuurlijk ook inderdaad om in eerste instantie nog in het oude stadion op kunstgras te blijven trainen. Dan zit je natuurlijk wel met het feit dat je op kunstgras traint en op echt gras je wedstrijden speelt. Dat is natuurlijk niet ideaal. Maar goed, het is allemaal niet ideaal op dit moment. Er is ook onvrede onder sponsoren ontstaan. Omdat de faciliteiten, in ieder geval de MKP-sponsoren, op de eerste verdieping, die faciliteiten zullen niet klaar zijn. De club geeft als het goed is de voorrang aan de skyboxen, et cetera, de duurdere loges.
Ja. Nou, er is nu eentje van verkocht en dat is het een marketingbureau.
Junction inderdaad. Ja, marketingbureau wat onlangs nog failliet is gegaan. Failliet is gegaan,
geen coronagelden, kon terugbetalen en nu de skybox heeft.
Ook een frappant niveau. Verhaal inderdaad, ja. Dus er is allemaal onduidelijkheid. Doordat de club daar ook zo onduidelijk is naar de buitenwereld, niks. Niet of nauwelijks iets communiceert, neemt de frustratie, merk ik, ook bij mensen rondom de club alleen maar toe.
Geldt het ook voor de staf? Want daar is ook nog wat onduidelijkheid, toch?
Ja, daar is ook met nog wat onduidelijkheid.
Tot de contracten?
Ja, klopt. Zoals we weten loopt Henk de Jong nog door. Barto loopt nog door. Dus we kunnen ervan uitgaan dat die er volgend seizoen nog zitten. Peter van der Vlag heeft een contractaanbieding gekregen. Wil graag nog door. Burghout heeft ook een contractaanbieding gekregen vanuit de club. Er is onduidelijkheid of hij door wil.
Vormen zij een eenheid?
Nou, als je naar de situatie kijkt op de bank tijdens wedstrijden, dan kun je dat ten eerste afvragen. Kijk, ik zal een voorbeeld nemen in de wedstrijd Groningen. Dat viel mij op. Natuurlijk, het was een hectische wedstrijd. Cambuur stond onder grote druk, stond al snel achter. Tuurlijk, het ging niet lekker. Dus je bent dan ook niet op je opperste best. Maar als je dan kijkt naar de assistenten, die zitten daar naast elkaar. Je hebt Barto, je hebt Burghout, die overleggen met elkaar. Druk, wat moeten we nou doen? Ze roepen Henk de Jong erbij, draait zich om, even overleggen. Die draait zich weer terug naar het veld. Doet er wel of niet iets mee? Oké, dat is aan hem als hoofdtrainer uiteindelijk. Maar dan zie ik daarna een wegwerpgebaar van Burghout en denk van waarom is dat? Dat tekent niet een heel hechte groep, zeg maar, in mijn ogen. En dat valt ook in meerdere wedstrijden op, dat de communicatie niet optimaal oogt, in ieder geval. Hè? Wij zijn er niet bij, we horen het niet. Maar het oogt van een afstandje niet ideaal en niet als een hechte groep. Ja, en als je geen hechte technische staf hebt.
Spelers weten dat ook.
Spelers weten het, die horen het, die merken het.
Die voelen het.
Die gaan er niet beter door spelen. De hechte technische staf was er in het kampioensjaar, hè?
Zeker.
Je ziet ook het resultaat daarvan. Dus ik vraag me af, is het ideaal om met deze assistenten door te gaan?
René, niet om in te haken op de vraag van Jonathan, maar meer als je zijn beschouwing op dit verhaal hoort. Wat denk jij dan? Jij weet ook hoe je een staf moet managen. Hoe dat werkt in een technische staf.
Ja, nou goed. Als er een wegwerpgebaar wordt gegeven, dan is het niet goed. Ja, dat zou ik in ieder geval niet accepteren van mijn assistenten. Weet je, je mag niet met elkaar eens zijn. Dat
maar
is
als
één.
Je het niet ziet.
Ja, maar goed, dat is helemaal. Doe het dan in zijn gezicht. Ja. Weet je, daar kan ik niet zoveel mee. Want spelers op de bank zien alles. En praat er dan ook. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar praat er dan over na de tijd met elkaar. Maar je moet het niet afstralen. Je moet zeker niet in een periode waarin het wat minder gaat. Gaan mensen op de kleine dingen letten. En dan gaan dingen ineens opvallen. Als je bovenaan staat en dit gebeurt, zeggen ze zo. Weet je,
die zijn er mee bezig.
Die zijn er mee bezig. Ja, maar dat is de voetbalwereld. Ja. Wat je zegt, wij zijn er niet vaak genoeg bij. En ja, ik denk altijd maar, ja, je moet zoveel mogelijk in een trainingskamer met elkaar bespreken. Maar ook bepaalde scenario's al uitdenken van wat gaan we doen en hoe gaan we doen en wat als. Zodat je niet op het moment moet reageren als het nog een keer moet, want dan is het vaak te laat. Of, nou ja, goed, en dat is in de trainingsmuur. Dat kan ik nu niet zoveel over zeggen, laat ik zeggen.
Nee, ik wil de kanttekening plaatsen. Ik haal de situatie tijdens de wedstrijd tijdens FC Groningen naar voren. Dat zag ik tijdens de wedstrijd. Dat viel mij op. Ik zat ze eens even te aanschouwen. En nou stond ik er natuurlijk niet naast. Hè, dus ik weet niet precies waarover het ging en of ik het juist heb geïnterpreteerd. Maar als je naar meerdere wedstrijden kijkt, in ieder geval dan komt het beeld naar voren dat het in ieder geval niet altijd even soepel loopt.
Nou, wat ik wel heel veel zie nu, is Henk is heel druk bezig met coachen. Mm-hmm. En normaal doet hij dat niet. Dan is hij rustiger, staat hij langs de zijlijn. Maar hij is continu aan de zijlijn om dingen aan het bijsturen, aan het aansturen. Ja, weet je, dan moet je eigenlijk 2 assistenten of 3 assistenten hebben. Want Peter is natuurlijk ook. Ja. Ja, weet je, die op andere dingen gaan letten. Want je kan niet als trainer op het aanvallende gedeelte, op het verdedigende gedeelte, op de standaard situatie. Je moet daar een verdeling in maken. En je ziet nu dat hij, omdat het misschien ook niet loopt, dat hij wat meer aanwezig wil zijn. Dat kan.
Dat kan ook inderdaad, ja. Ja.
Er was ook een debutant trouwens, laten we het toch nog eventjes benoemen. Bram Marsman. Jij kent hem, René.
Verrassend. Ik heb hem in de beloftes een paar keer zien spelen. Ook tegen hem gespeeld in een oefenwedstrijd. En toen speelde hij linksback.
Jij persoonlijk? Of,
Ja, met mijn elftal. Okay. Met mijn elftal. Nee, want dan... nee, maar als back en...
Zelfde kapper.
Ja. Nou, bijna nou, duidelijk niet.
Nee, maar hij... Hij was echt een druistig jongen met power naar voren. Dat kon ik wel zien. Maar toen hij er ging warmlopen, dacht ik van... Oké, wat gaat hier nu gebeuren? Want gaat hij dan echt als buitenspeler gaat hij beginnen? Of als, want het is, eigenlijk was het ook een back. Mm-hmm. Nou, hij heeft niet veel minuten gemaakt. Als buitenspeler zou je dan eerder zeggen... Je hebt Van der Veen en Wiebe Kooistra met een contract. Ja. Dan zou je die op gaan stellen. Ja. Dus toen dacht ik, nou oké. Maar goed, hij kwam erin. Moet zeggen, de eerste 10 minuten, 15 minuten... De jongen die valt fantastisch in. Elke bal een assist.
Bijna een goal. Hij had die bal binnen kunnen schieten.
Eigenlijk, als je hem echt kritisch gaat benaderen... dan moet hij die 4-1 binnen schieten. Want een minuut later wordt 3-2, hè?
Ja, maar hij had ook moeten zitten. Hij ging recht op de keeper af. Maar oké.
Dat bedoel ik. Oké. Maar die jongen valt gewoon echt supergoed in. Alleen je wisselt ook nog Milan Smit. Die gaat van links, die gaat naar rechts. Dus je wisselt eigenlijk 2 posities, omdat Breij eruit moet. Ja. Logisch, misschien was het geweest, hey, laat Smit gewoon staan en je gooit Kooistra op rechts en je hebt het voor elkaar. Want Precies. Je wil graag met jeugd aan het werk. Nou, dat is een keuze, valt goed in. Nou ja, en daarna komt Jonkli nog een keer als halve rechtsbuiten, wat hij niet is. Nou, dan heb je ook weer Van der Veen en Kooistra. Dat als ik zou zeggen, ja, weet je, dat vond ik wel een beetje, ja, Henk is niet zo.
Ja, dat gaat er nergens over eigenlijk als, nee, maar als je het zo schetst.
Wisselt altijd in die zin aanvallend.
Positie dan voor een positie of aanvallend en gewoon de logische dingen doen. Maar nu ga je backs, maar nu was ga je het op een vleugel zetten.
Ja, maar dit, hij zei van ja, goed, Marsman heeft in de jeugd ook vaak linksbuiten gespeeld. Dus hij kan van origine ook linksbuiten spelen. Hij zegt van, maar hij is ook linksback. Dus in tegenstelling tot die andere jongens heeft hij meer van nature... de kwaliteit of de power of de instelling om ook met zijn tegenstander mee terug te gaan. Hij zegt van, dan hebben we die vleugel in ieder geval niet wijd open liggen.
Helemaal goed. Maar in het Cambuurstadion, in een van je laatste wedstrijden, want je gaat al naar buiten komen, we spelen eigenlijk niet meer voor de play-offs, de druk is eraf. Dan ga je toch aanvallend spelen. En dan wil je toch aanvallers hebben die er ook juist weer een tegenreactie geven, die er overheen gaan.
Zeker.
En aanvallend voetbal met 3 spitsen, dat deden we al. Nou, je zat er lekker in. Het is 3-1. Ja, dan weet je, dan wil je wat meer. Nou, oké, die linkerkant die was wel aardig. Maar Ottersen die had Sabouy prima voor elkaar. Hè? En nu was het een beetje van... Ja, nee, maar we zakken maar terug. Want er komen nog extra verdedigers bij. Hè? Dus Marsan die kan dat doen. Maar ja. Jonkli kan dat ook doen. Dus je blijft eigenlijk maar met 2 jongens voorop spelen. Ja. Ja, dan kom je niet meer onder druk. Want je komt zelf onder druk. Want je blijft achteruit lopen. Hè? En wat had er gebeurd als Wiebe wel waarschijnlijk had gespeeld? Die had misschien die kans gemaakt die Jonkli nu net niet. Ja. Dat is ook al spitsen. Je moet je een beetje erbij staan. En, nou ja, goed. Dat heb ik nog niet eerder van Henk gezien. Dat vond ik wel verrassend. En... Nou goed, daar zijn natuurlijk allemaal redenen voor. Maar goed, je stond 3-1 voor. Je zat er lekker in. De 3-2, oké. Maar ja, weet je, de tegenstander blijft ook bang, hè, als jij met diepte blijft spelen.
Zeker,
met
zeker. Jongens. Maar dat heeft Wiebe Kooistra natuurlijk wel.
Natuurlijk, ja, die wil lopen. Ja. Dus nou ja, goed, kunnen we ook weer meenemen. Ja.
Ik zag wel een berichtje op Twitter. Dat Koert Westerman had bij de assist gezegd van Marsman was een bal van een andere planeet. Nou, ja, die wil ik je toch niet onthouden, Jonathan.
Ja. Maar daar kan je wel, dat moet ik zeggen, die assist. Als je jongen debutant en je legt hem zo neer. Dat vind ik wel knap.
Ja, ja, prima. Mooi
teruggelegd. Het lijkt heel makkelijk, hè? Maar dit is gewoon een hele goede voorzet.
Ja, hij keek ook nog goed.
Ja, ja. Daarom.
Hij bewaarde de rust. Ja. Leuke jongen. Viel me niet tegen.
Komende vrijdag.
Ja.
De verste uitwedstrijd van het seizoen, denk ik, hè?
Ja, samen met MVV.
Ja. Voluit vaak.
Zo, nou. Ja, wat is dat dan?
Ja, ze boycotten de Rode JC, omdat ze, nou ja.
Dat snap ik.
Dat snap ik ook.
Als je een uur moet wachten. Weet je hoe laat het is?
Ja, ik snap het ook. En je moet nog helemaal terug.
Kleuren zijn rijden.
Mede daarom reist het bestuur van de club ook niet af om het signaal extra duidelijk te maken.
Dat vind ik dan ook wel weer terecht.
Ja, ik ook.
Weet je, dan moet je niet, dan maar allemaal niet. Nee, goed. Dan is het wel de verste wedstrijd. Maar ik vind aan de ene kant vind ik dat wel goed.
Kijk, en
als je ziet hoe die supporters bij ons allemaal komen. Want ik kijk er dan wel eens naar. Live muziek, broodjes, hamburger, kroket.
Ze worden hier goed ontvangen. Perenburg.
Nou, dat zie je bijna nergens.
Ik zag ook weer een foto voorbij komen afgelopen wedstrijd van uitsupporters op Twitter. X, formerly known as Twitter. Die stuurde een foto van wat een vriendelijke ontvangst. Net ja, wat jij
fantastisch voor elkaar.
Ja, kijk, en Roda die zegt, want het was ook in de periode dat ik FCM volgde, was het zo. Roda die zegt, wij kunnen de veiligheid van de supporters niet waarborgen na afloop. Dus daarom nemen we deze.
En hoe komt dat dan straks in de Eredivisie? Waar ze op plan B staan?
Dat is dus de vraag.
Dan heb je het uitvak helemaal vol.
Dat is dus de vraag. Maar ja, misschien is de gemeente dan wel meer bereid om er extra veiligheidsgeld tegenaan te gooien.
Voor die 100 mensen die nu van Cambuur meegaan, 150, kom op.
Ja, goed.
Een uitsupport zal er dus in ieder geval niet zijn in Kerkrade. Ja, René, kun je wel vertellen wat de kracht van dit Rode JC is? Ja, ze staan natuurlijk niet voor niets hoog op de ranglijst.
Nee, daar zit wel heel veel voetbal in. Dat zit echt goed in elkaar.
Goeie trainer ook, heb ik gehoord. Sibum.
Zeker.
Ja, weet ik niet. Is in het eerste jaar nu hoofdtrainer. Maar als je ziet waar hij staat, ja, dan kan je zeggen dat hij het gewoon hartstikke goed doet. Maar je hebt daar gewoon echt veel talent, vooral voorin. Van der Heijden komt dan bij Heerenveen weg volgens mij. Hij heeft eigenlijk nergens veel gespeeld, maar doet het nu gewoon hartstikke goed. Ja die nummer 10, die Owaisi. Ja, Owaisa, weet ik. Die kan overal heen. Dat is ongelooflijk. Maar die vond ik hier bij Cambuur in Leeuwarden ook al goed spelen. Ja. Dat ze echt de handen vol aan hadden. Nou ja, een Sauner aan de zijkant. Dan heb je die
Ulchik.
Walid Ulchik.
Ja, nou, van.
Die kunnen allemaal zo goed voetballen. En dat laat die trainer. Congolo die doet dan een beetje de restorganisatie. Achterin hebben ze aardig lengte. Dus het is gewoon echt een hele complete ploeg. Die eigenlijk 4-3-3 spelen. Maar niet allemaal met vaste positie spelen. Draaien heel veel door elkaar heen. Ja, dat is het lastige. Dat je organisatie moet je goed voor elkaar hebben.
Ja. Wordt een interessante wedstrijd in ieder geval. Ook gezien
maar ook de ruimte
stand
die
op de
je krijgt. Ja, maar zij moeten. Ja. Die ruimte die krijg je altijd tegen dit soort ploegen. Want hier ook vond ik Cambuur een van de betere thuiswedstrijden spelen. Werd volgens mij 1-1 uit mijn hoofd.
Gelijkspel.
Wel weer een tijdje geleden.
Maar toen speelde Cambuur echt wel goed tegen die gasten.
Ja.
En toen stonden ze volgens mij nog niet eens zo hoog. Maar toen zag je al, oké, weet je, hier zit veel talent in. Maar Cambuur kon mee. Dus ik denk ook dat dat nu prima kan gaan gebeuren.
Dus kortom, 4-3-3 handhaven. Een beetje speculeren op de snelheid die je hebt met een Remco Balk.
Zou ik wel doen,
De diepgang van Michael Breij. De balvastheid van Robes Ildrikus.
En de penalty van Smit.
Nou, hebben het kwartet in één keer voor elkaar liggen, toch?
Eigenlijk heb je een beetje de ideale voorhoede nu, zoals je hem zou willen hebben straks. Hè?
Met toch? Het viertal dat we nu opzommen.
Ja. Ja.
Dat zijn denk ik wel de meeste aanvallers met de meeste in potentie en kansen tot goals.
Ja, en in de opstelling waarin je ze eigenlijk ook wil hebben, zeg maar.
Ja, Smit misschien wel weer in een valse rol een beetje naar binnen. Maar goed, daar is hij denk ik op dit moment het gevaarlijkst. Want met de kapstok van Ildrikus gaat hij niet, denk ik, spelen.
Het enige punt is dat je Pol daar hebt. Hè? Je zou dan misschien
je hebt niet een opkomende back.
Dat iets is aanvallender ingestelde back willen hebben om daar weer overheen te komen.
Want Silla is er niet. Dus,
ja, precies.
Nou, daar zullen ze dan maar moeten gaan in. Dat kan je ook nog met een middenvelder iets meer naar buiten spelen. Hè? Dus daar kan je ook heel veel dingen mee doen.
Ja. Wordt interessant. Nou ja,
genoeg om over na te praten volgende week maandag. Dan zijn we er uiteraard weer. Blikken we terug op het duel met Rode JC. Gaan we kijken of de technische staf van Cambuur er ook zo over denkt als wij. Of de technische staf van Cambuur het überhaupt met elkaar eens is. Hè? Want je weet het nooit natuurlijk. Voor de rest wil ik de luisteraars bedanken. En graag tot volgende week.
Dit was Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.